NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Na zijn correspondentschap van 5 jaar in Washington bleek hij voorgoed verknocht aan Amerika. Ook als verslaggever bij Nieuwsuur kijkt hij altijd met 1 oog richting het Westen. Voor de VPRO maakte hij het succesvolle programma Droomland Amerika. En nu is er de NTR-serie De Slag om Texas. Hier is Eelco Bos van Rosenthal.
Kunststof.
Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen.
Welkom Eelco, je komt net vandaan bij Nieuwsuur.
Ja.
Hoe gaat het daar?
Goed, dat wil zeggen, het is voor iedereen omschakelen geweest 2 weken geleden. Want toen begonnen de corona-uitzendingen, zeg maar. Toen ging het land op slot. En dus onze redactie ook zoveel mogelijk. Dus we zijn gewend om de hele dag daar rond te lopen en met elkaar te praten. En dat doen we nu ook, alleen dan op afstand. Dus dat zei ik eerder, de uitzendingen zitten bomvol en de redactie is vrij leeg. Tenzij je er echt moet zijn om, zoals ik toevallig voor vanavond, een reportage te monteren. Dus het is heel gek, maar dat is het voor iedereen.
Wat heb je gemaakt voor reportage?
Vanavond gaat het over een interview met Marlee Huijer, voormalig denker des vaderlands en filosoof en zelf ook huisarts. Opgeleid als huisarts. En dit gaat eigenlijk over de moeilijke vragen na het coronavirus. Vragen waarvan zij zegt, daar moeten we een keer als samenleving mee aan de slag. En dan gaat het over de maatregelen van nu, hè, waarin we allemaal binnen moeten blijven, de scholen dicht zijn enzovoort. Maar ook over de ethische vraag. Ik zeg het veel botter en minder eloquent dan zij dat doet, gelukkig. Maar moeten we mensenlevens, als het gaat om mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, 2, 3 jaar nog te gaan hebben, moeten we die ten koste van alles willen redden? Ook als dat betekent dat er miljoenen naar die zorg gaan. Vele tientallen miljoenen die misschien ook op een andere manier besteed zouden kunnen worden. Ook aan de zorg bijvoorbeeld. En een operatie die de hele samenleving eigenlijk platlegt. Dus zeg maar de moeilijke vragen, daar gaat het met haar over.
Hele ingewikkelde vragen ook. Hou je daarvan juist dit soort moeilijke kwesties uitzoeken? Hoe kies jij je onderwerpen?
Ja, nou, ik kies lang niet allemaal onderwerpen zelf. Die worden soms voor je gekozen en dat is maar goed ook. Ik ben wel iemand die zowel, dat is denk ik, kracht, maar ook de zwakte. Bij zulk groot nieuws als dit, en het is afschuwelijk wat er gebeurt, maar je wil als journalist er ook verslag van doen. En het liefst vanuit een ziekenhuis, bij wijze van spreken. Dat heb ik niet gedaan, maar dat zou ik ook graag doen. De derde lijn. Meer achtergrond, een beetje vooruitkijken naar de grote vraagstukken die gaan komen, vind ik ook heel interessant. Dus ik schaak het liefst een beetje in beide snelheden, zeg maar.
Je bent hier ook om te komen vertellen over jouw serie, De Slag om Texas. Een 4-delige serie die vanaf zondag 5 april te zien zal zijn. Die serie is pre-corona-tijd opgenomen. Heb jij nog overwogen om het uit te stellen? Zeker.
Ja, daar hebben we het over gehad. Met mijn hoofdredacteur en de NTR en ook de netmanager. Van, is dit nou het beste moment? Het beste moment is het natuurlijk zeker niet. Maar wat doe je als je het uitstelt? We vinden dat we een mooie serie hebben gemaakt. Je kan het weggooien, dat is zonde. Je kan het uitstellen naar later in het jaar. Maar het gaat natuurlijk over de Verenigde Staten en de grootste ellende moet daar nog beginnen. Het is ook nog een verkiezingsjaar, dus dit is een hoogst onvoorspelbaar jaar. De thema's die wij aansnijden in de serie, en je hebt een paar afleveringen kunnen zien, die zijn er ook nog na corona. Deze pandemie gaat op een gegeven moment, mag je hopen, voorbij. Maar deze problemen en deze issues die zijn er nog steeds. Dus in die zin is de serie heel erg houdbaar. Alleen we filmen ook op massademonstraties. Ik geef mensen een hand en andere dingen die je in deze tijden even niet meer doet.
Wat gaat deze uitbraak betekenen voor de verkiezingen? Want in heel veel staten zijn de voorverkiezingen bijvoorbeeld al uitgesteld.
Ja, dat zeker. Nu waren de voorverkiezingen al min of meer beslist. Hè, nog niet officieel, want er is nog een kandidaat die meedoet buiten Joe Biden. Dat is Bernie Sanders. Maar goed, Biden gaat die nominatie normaal gesproken gewoon makkelijk winnen. Dus de kandidaten zijn bekend. Ja, eerst heb je in de zomer normaal die 2 grote partijconventies. Hè, de Republikeinse Democratische Conventie. Dat zijn een soort felicitatieorgies. Er komen tienduizenden mensen op af, heel veel journalisten. Dat is echt dé plek om een pandemie verder te verspreiden. Dus de vraag is of die doorgaan. De verkiezingsdatum is 3 november, die moet wel doorgaan. Dat staat in de grondwet, althans de nieuwe president moet echt 20 januari worden geïnstalleerd. Daar kunnen ze misschien een paar weken met die verkiezingen schuiven. Maar ja, er zijn nu heel veel stemmen die zeggen er moet per post worden gestemd. En de vraag wat voor impact heeft dit bijvoorbeeld op de herverkiezing of niet van Trump. Daarvoor is het denk ik te vroeg. En dat kan beide kanten op gaan. Een land als Amerika staat in crisistijden doorgaans achter zijn president. Of het nou oorlog is of natuurrampen of wat dan ook. Trump is natuurlijk een heel andere president. Hij heeft ook de federale aanpak van deze crisis is mede door zijn toedoen volledig ontspoord.
Ik wou net zeggen, hij heeft gewoon niet adequaat gehandeld.
Nee, hij heeft
het rampzalig
gedaan. Ik bedoel, dat moet je ook gewoon zo benoemen zoals het is.
Even los van alle andere aspecten rondom Trump waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Maar gewoon feit is dat hij niet snel genoeg gehandeld heeft.
Nee, hij heeft gewoon maandenlang gezegd, wekenlang gezegd, het is maar een griepje en het gaat weer over. En dat is natuurlijk, los van het feit dat hij ook over wetenschappers en dat soort dingen altijd
heel laatdunkend
altijd al heeft gedaan. Ja. Dus ja, dan gaan mensen het op een gegeven moment ook niet meer geloven. Hij heeft de pandemie in die zin alleen maar groter gemaakt. Wekt nu wel de indruk, hij verschijnt ook elke avond op televisie, dat hij heel daadkrachtig nu deze pandemie te lijf gaat. Dat is wat hij nu wil uitstralen. Maar dat het dodental immens zou zijn en de meest conservatieve schatting gaat uit van zeker 200.000 doden. Ja, dat is wel duidelijk.
Hoe kan het dan dat zijn republikeinse achterban nog steeds achter hem staat? Want die geloven onverminderd in de president. Hoe kan dat?
Ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Ik heb me dat natuurlijk ook wel afgevraagd. Het is ook nog vroeg, hè? Dus de grootste klappen moeten nog komen en dat zou kunnen gaan veranderen. Ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Ten eerste is het zo'n tweestromenland geworden dat Trump heeft zelf wel eens gezegd, ik kan midden op Fifth Avenue iemand doodschieten en deze mensen blijven nog steeds achter me staan. Ik denk dat het klopt. Ik bedoel, er is gewoon een grote groep kiezers, zo'n 35-40% van de bevolking, die zal hem nooit in de steek laten. Het is ook zo dat tot nu toe de hardste klappen zijn gevallen in staten als Californië, in de buurt van Seattle, New York. Dat zijn democratische staten. Dat gaat natuurlijk veranderen. Maar je kan zeggen dat republikeinen en zijn kiezers de effecten gewoon nog minder hebben ondervonden op dit moment dan democraten. En dat onderschatten we hier nog steeds wel. Dus we weten wel dat Fox News in veel huiskamers aanstaat en een enorme factor is. Maar het is echt een dieet waar mensen op zitten. Dus als je in Kansas woont, dan is het niet zo dat je Fox News kijkt, maar ook af en toe nog de kranten bijpakt. Voor heel veel van deze mensen is Fox News hun enige bron van informatie. Of misschien een vergelijkbaar talkradiostation.
Echt een monodieet.
Echt een monodieet. Ja. En het enige verhaal dat Fox News vertelt, of eigenlijk is dat twee kanten op gegaan. In het begin zeiden zij ook, het is maar een griepje. En inmiddels zeggen zij ook, het wordt heel erg groot en de president zit er bovenop. Dus soms haalt de president zijn talking points, zijn teksten van Fox News. En soms is het andersom, maar ze zeggen in elk geval altijd allebei hetzelfde.
Waar komt jouw fascinatie voor Amerika vandaan?
Eigenlijk uit mijn studietijd. En dat was
geschiedenis, hè? Deze?
Ja, geschiedenis en toen Amerikanistiek. In Groningen was dat. En dat is altijd een Dat begon heel erg als een belangstelling voor de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Ik vond dat heel interessant. Of eigenlijk de naoorlogse buitenlandse politiek überhaupt. Ook in Europa, internationale betrekkingen. Maar goed, dan kom je al snel bij Amerika uit. Hè, na de oorlog dat Europa aan de haren omhoog heeft getrokken. Dus daar begon het eigenlijk. En toen kwam ik er op enig moment voor het eerst. En toen ging ik me inderdaad ook in de binnenlandse binnenlandse omstandigheden verdiepen. Ja, en op een gegeven moment weet je er wat meer van af. En dat is als journalist ook altijd wel fijn, omdat je al heel vaak, zeg maar, wisselende contacten met allerlei onderwerpen hebt. Dus dan is het best prettig om ergens wat dieper in te zitten.
Maar wanneer was dat je er voor het eerst kwam? Hoe oud was je toen?
Dat was in de ik was 17 of 18 of zo. Ik ben
love
nu 43.
At first sight?
Dus, wat zeg je?
Was het love at first sight?
Nee, maar weet je, liefde is ook nooit wat dat betreft zit ik er misschien iets anders in dan sommige oud-correspondenten. Ik bedoel, ik kom maar graag, het verhaal houdt er nooit op. Ik denk om de zoveel tijd, onlangs ook weer eigenlijk voor de pandemie, van nu tijd voor een nieuwe hobby en dan gebeurt er weer wat. Dus het is absoluut journalistieke interesse. En natuurlijk ga je dan ook wel een beetje van zo'n land houden. Maar het is niet een soort bewondering of zo. Want er zijn net zoveel redenen om Amerika te haten als om ervan te houden. Dus love at first sight. Nee, de eerste plek waar ik kwam was Los Angeles. Mijn neef woonde daar destijds. En dat was wel een. Ja, dat is natuurlijk wel een van de plekken die je dan uit de popculture al kent. En dat, ja, dat is natuurlijk. Maar dat is ook echt een waanzinnige stad. Dus nee, er zit heus wel wat van liefde bij. Maar het is. Ja, het is. Het begint toch uiteindelijk bij journalistieke fascinatie.
Dames en heren, dit is Kunststof. Vandaag is journalist Ilko Rosenthal bij ons. Hij maakte de vierdelige documentaire serie De Slag om Texas, waarin hij door het snel veranderende Texas reist. En zo een blik in de toekomst van Amerika werpt. U kunt reageren via Twitter of de Radio 1-app. En dit gesprek is ook terug te luisteren als podcast. En we zijn nu live te volgen op nporadio1.nl. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde deze week dat de VS echt het epicentrum van de corona-uitbraak dreigt te worden. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het is een beetje flauw of wijsheid achteraf om te zeggen dit was een accident waiting to happen. Alleen het is wel zo dat deze pandemie alle zwaktes, alle structuurfouten in de Amerikaanse samenleving blootlegt.
Namelijk?
Nou, een aantal. Ten eerste natuurlijk de gezondheidszorg. Het is in sommige opzichten, in veel opzichten, de beste gezondheidszorg in de wereld. Maar ook de duurste en ook het minst toegankelijk voor veel mensen. Je hebt nog
30
steeds
miljoen onverzekerden.
30 miljoen onverzekerden. Dat aantal is geslonken sinds Obama zijn zorgwetten door heeft gejaagd. Maar nog altijd bijna 30 miljoen onverzekerden. Heel veel, en dat is het echte verhaal, denk ik, onderverzekerden. Dus mensen die wel verzekerd zijn, alleen zo'n hoog eigen risico hebben dat ze alleen als ze heel erg ziek zijn en echt niet meer kunnen werken of zich niet meer thuis kunnen zijn naar de dokter gaan. Dus mensen werken dus ook heel erg lang ziek door. En dat heeft er ook weer mee te maken dat de ontslagbescherming in Amerika amper bestaat. Ik bedoel, je kan niet alleen elk moment op straat worden gezet, maar je wordt ook niet doorbetaald als je ziek thuis zit. Dat is natuurlijk heel anders dan in Europa. Mm-hmm. Kortom, mensen werken heel erg lang ziek door. Zijn dan nu in deze omstandigheden ook in staat om heel veel mensen op hun werk, denk ik, te besmetten. Maar het is, weet je, er komt zoveel bij deze pandemie kijken. We hadden het net over Trump. Ontkenning van de feiten, ontkenning van de wetenschap. Fake news. Fake news dat wordt uitvergroot door grote nieuwsorganisaties met een enorme invloed. Ja, je kan zeggen alles wat er mis is met dat land. Want er is een heleboel goed met dat land, maar ook een heleboel mis. Ja, dat ligt of hieraan ten grondslag of dat wordt nu extra uitvergroot. Ja, ik kom vast nog wel als we even doorpraten op positief nieuws, maar dat zit hem niet hierin.
Denk jij dat het echt een soort humanitaire ramp zou kunnen worden? Zoveel mensen die ja, geen zorg kunnen kopen, letterlijk.
Ja, ik ben daar nu niet. Ik zou daar graag willen zijn om dat ook te. Ik bedoel, het moet een beetje afgaan. Wat ik lees zijn ook wel mensen die ik spreek hoor. En ook wat mijn collega's daar doen. Nou, in New York zeker lijkt het wel een humanitaire ramp te worden. Ja, ja dat is natuurlijk zonder meer zo. Ik bedoel, daar is amper meer een IC-bed over. Terwijl over 2-3 weken daar de piek wordt verwacht. Ja, kijk, en na de pandemie. Vorige week was een werkloosheidsgrafiek die, ik geloof hier ook op de voorpagina van een aantal kranten staat. Dat is een wat kabbelende grafiek met werkloosheidscijfers sinds de jaren 70. En aan het eind, en dan hebben we het over maart 2020, gaat die helemaal omhoog. En
15%, toch?
Ongelooflijk. Dat zijn cijfers, ze koersen af. En ik ben geen econoom en dan schijnt er ook weer een V-recessie te zijn, waardoor die weer vrij snel opklimt, de economie. Maar ze koersen af op cijfers van de grote depressie in de jaren 30. En als dat echt gaat gebeuren, ik had nooit verwacht dat ik dat daar nog een keer mee zou maken. Of dan, dat we dat nog een keer mee zouden maken. Nou, je wil niet weten wat er dan gebeurt. Ik bedoel, ik weet ook niet wat er dan gebeurt. Maar dat is afschuwelijk voor een land met zo weinig sociaal vangnet.
Jij bent door Texas gereisd voor je serie.
Ja.
Texas was eigenlijk net een beetje bijgekomen van de impact van de orkaan Harvey in 2017.
Ja.
Enorm veel schade. Enorm veel economische schade. Nou ja, sociale problemen die daardoor bloot kwamen te liggen. Kunnen die dat daar hier nog wel bij hebben?
Ja, kijk, Texas is groot. Jij noemt Houston, dat, hè, in het zuiden van Texas, of het zuidoosten eigenlijk. Nou ja, een stad met heel erg veel banen in de olie onder meer, maar ook in de dienstverlening. Ook in Amerika is een hulppakket voor bedrijven. Het verschil is dat we in Nederland proberen de banen zoveel mogelijk te behouden. Hè. In Amerika geven ze iedereen die ontslagen is een flinke check. Alleen die mensen zijn al wel ontslagen. Dus dat zijn die werklozen waar we het net over hadden. Nee, ik denk dat een ramp wordt. De grootste ramp verwachten ze nu. En een van onze afleveringen komt daar deels vandaan. Die gaat over de olieindustrie en de impact op de klimaatcrisis.
Midland,
dat is het in de Permian Basin. Dat is een olieveld in het westen van Texas. The sky is the limit. New Yorkse huren daar ongeveer.
Iedereen ja, verdient gemiddeld jaarinkomen van $120,000.
Ja, nee, je zou er zo gaan werken. Het is een hele boeiende plek. En ik keek voor week is gewoon uit interesse. En van God, als die recessie er komt, wat wordt dan in het hele land, wat verwachten analisten, welk deel van het land krijgt de grootste klappen? En wat stond daar boven? Aantal mijn verbazing, maar ook weer niet. Midland, dit plaatje. Dus ze zeggen dat van alle klappen die door de recessie die gaat komen er vallen in Amerika, dat dit plaatje, omdat de olieindustrie helemaal onderuit gaat, het hardst geraakt zou worden. Dus wij hebben allerlei mensen daar gesproken. En we hebben ze opnieuw gesproken. Vorige week heb ik ze gebeld.
Hoe gaat het met ze?
Ja, goed. En Amerikanen die zitten er ook wat optimistischer in. Of die denken, nou ja, het misschien wat eerder. Het zal zo'n vaart niet lopen. Zeker daar. Maar ja, de kans dat een aantal van die personen hun baan kwijtraken is volgens mij levensgroot.
En dan? Wat moet zo'n gezin? Hoe gaat dat?
Ja, nou, het is in dit specifieke geval, wij volgen een trucker in de serie, Mike Wilkinson. En nou, zijn leven lag eigenlijk in puin. Een vrouw aan de drugs.
Woonde in een trailer met zijn kinderen.
Hij woonde in een trailer uiteindelijk. Hij heeft voogdij over zijn kinderen teruggekregen. Hij is in de olie gaan werken. Hij is Trump dankbaar, heel dankbaar dat hij heel veel regelgeving uit de olieindustrie heeft gehaald. Hè? Dus allerlei. Het is veel makkelijker om daar als bedrijf gewoon in gang te gaan. Dus het is een enorme Trump-aanhanger. En hij is alleen wel gewend om elke paar jaar met zijn trailer en met zijn kinderen te verhuizen en weer ergens anders te gaan. Dat is natuurlijk ook heel erg Amerikaans om op een gegeven moment je spullen te pakken en het ergens anders opnieuw te proberen. Hè. Toen ik in Washington woonde, er ging wel eens een winkeltje failliet bij mij om de hoek. Alleen dan was de volgende dag zat er weer een nieuw winkeltje. Dus mensen, het is natuurlijk wel een land van tweede kansen en derde kansen en vierde kansen. Alleen ja, op een gegeven moment is het wel op.
En wat zei Mike toen je weer sprak?
Dat het goed met hem ging. En dat corona voor hem nog een beetje ver weg was eigenlijk.
Nou, laten we hopen dat dan vooral zo blijft. Je hebt vooral gefilmd in Texas. Eigenlijk omdat je zegt, dat is een beetje de glazen bol van het Amerika van de toekomst.
Ja.
Een staat enorm in transformatie. Kun je even die transformatie benoemen? Waar bestaat die allemaal uit?
Nou ja, Texas is booming in alle opzichten. Ik bedoel, Texas is de tweede staat van Amerika qua bevolking. Californië is de eerste. De verwachting is dat over 30 jaar ongeveer andersom zal zijn. Er verhuizen mensen uit alle delen van de wereld naar Texas, Houston. En dat wist ik echt niet voordat ik er nu kwam. 200 nationaliteiten ongeveer. Dus dat is net zoveel als New York. Het is een melting pot zoals je ze zelden ziet eigenlijk. Er wonen 80.000 Vietnamezen. We waren bij een halal slachterij. En daar was het 10 keer zo druk met de Ramadan als een decennium geleden. Dus heel veel mensen uit het Midden-Oosten. Natuurlijk Latino's. Maar ook mensen uit de rest van het land. Dus vorig jaar verhuisden er 80.000 Californiërs. Wat voor ons toch een beetje het beloofde land is, hè? Altijd Californië, verhuisden naar Texas. Omdat ze daar lagere huren aantroffen. Er is ruimte, er is een bloeiende tech-industrie, de olie dus natuurlijk. Het klimaat is er goed. Dus in die zin is Texas booming. En de reden dat we er graag daar naartoe wilden is, ik zeg we, want regisseur Hans Pohl, hij heeft de serie gemaakt, tot mijn plezier, en gedraaid. De reden dat we daar naartoe wilden is omdat met al die nieuwkomers en met Texas wordt vol. Er is nog genoeg ruimte, maar wordt vol. Het ontstaat er ook een spanning op allerlei gebieden. Op het gebied van immigratie, op politiek gebied. De toekomst van deze aarde. Hè, wat blijven we naar fossiele brandstoffen zoeken? Of bedenken we dat misschien groene energie wel een beter idee is om de volgende orkaan Harvey te voorkomen. Hè? Even heel versimpeld gezegd. Dus dat was eigenlijk voor ons de plek. We wilden graag op één plek blijven. Weliswaar een staat zo groot als Frankrijk. Maar in elk geval dat je iets meer tijd op één plek kan doorbrengen. En dat werd Texas. En ik denk, even los van de timing nu waar we het net over hadden, maar dat een hele goede keuze is geweest.
Je hebt ook een Amerikaanse researcher gehad. Ja. Dat is ook wel bijzonder, omdat het natuurlijk invloed heeft op wie je spreekt. Het zijn hele bijzondere mensen die je uiteindelijk in de uitzending hebt gekregen. Ja. Hoe belangrijk was dat?
Nou, heel belangrijk. Het belangrijkste is voor mij altijd dat het mensen zijn met wie je heel graag werkt. Dus je werkt in een heel klein team en dat vind ik het. Je moet hetzelfde willen en hetzelfde voor ogen hebben. Deze jongen Matthew Gordon, het is een Amerikaanse researcher, woont in Parijs. Die heeft daar een heel goed. Die denkt net als ik over dingen. Dus we hebben het samen echt bedacht eigenlijk. Ik een beetje toch meer van achter mijn computer. Ook wel wat hoofdpersonen gezocht. Alleen hij heeft gebeld, is er naartoe gegaan, heeft die mensen. Het is echt een beetje scouten wat je doet. En dan helpt het ook heel erg dat het een Amerikaan is. Ik zeg niet dat het anders niet had gekund. En mijn Engels is prima. Alleen je legt net nog iets makkelijker contact. Hij kent de NTR weliswaar niet, maar. Ja, ik heeft weer zijn eigen cv, zeg maar, en producties waaraan hij mee heeft gewerkt. Het is ook zo trouwens dat Amerikanen. Het kost over het algemeen niet heel veel moeite om Amerikanen aan het praten te krijgen. Want het zijn
zeker
in Texas.
Wat zeg je? Ja, dat doen ze heel goed.
Ja. Dat leren ze ook al vroeg op school om public speaking, om
presentaties
te geven. En Texanen zijn echt verschrikkelijk vriendelijke mensen. Die nog net iets makkelijker lijken te lullen als andere mensen.
Nog makkelijker.
Ja.
Wat mij heel erg verbaasde is dat er op 29 miljoen Texanen dus 11 miljoen Latino's zijn. Dat het aantal zo groot is. Dat daar die hele demografische ontwikkeling zo hard gaat.
Ja.
Ik heb daar een fragment van uit de eerste uitzending. Hier horen we Larkin Stallings. En hij is eigenaar van een whiskybar die jij bezoekt. Laten we even gaan luisteren.
Not much has changed in the 16 years of living here. I mean, everyone knows everyone, so you can't get away with anything. Everyone's friendly. That's kind of different when you get into a big city.
So how do the people here look at, say, Austin, for instance?
I would say a good 95% of the people who live here are against Austin.
Against?
Yeah.
Why?
Because of political views, and the people there are they act very different than the people here. There's that chance that things could go more left.
And why is that bad?
For small towns like Pampa, it's bad because conservatives and Republicans are more focused on the little guy. And the left is more focused on wide picture things, which is more big business prone to free healthcare, free college, which is money that gets taken from the little guy.
Ja, excuus, dit was even een ander fragment. Hier hoorden we namelijk de jonge fotograaf Kai Parnell uit Pampa.
Ja.
We gaan straks alsnog, ik denk na het nieuws, nog even naar het andere fragment luisteren. Laten we even nu hier op verder gaan. Je hoorde hier Kai eigenlijk vertellen hoe hij gehecht is aan dat leven op het platteland.
Ja, dit is echt weer de andere kant. Dus we hadden het net over het.
Precies.
Sorry, wat?
Nee, ga verder.
Ja, nee. Dus we hadden het net over Houston en jij noemde die 11 miljoen Latino's en het multiculturele Houston en het multiculturele Austin. Als je eindeloos naar het noordwesten rijdt van Texas, dan kom je in de Texas Panhandle terecht. Dus dat is de houtgreep van een pan, zeg maar. Als je Texas als pan ziet met een beetje fantasie, is dat de Panhandle. Oerconservatief. Heel erg blank ook. Daar wonen heel weinig minderheden. En daar is één county, één gemeente waar het aantal Trump-stemmers percentueel in 2016 het hoogst was van alle plekken in Amerika. Ik geloof 86% of 88% geloof ik stemde op Trump. En het is wel vaker gezegd, maar dat zijn echt twee werelden. Dit is een jongen, ik geloof dat hij 18 was, wil fotograaf worden of is fotograaf. Doet daar een opleiding voor. En je hoorde hem net praten over Austin, wat dan 5 uur verderop is, geloof ik. En het is niet zo dat ze die mensen naar het leven staan of zo. Of andersom, dat valt wel mee. Ze hebben alleen buitengewoon weinig met elkaar gemeen. Ik bedoel, inwoners van Austin hebben meer gemeen met inwoners van Amsterdam, bij wijze van spreken, dan met die mensen 5 uur verderop. En,
jij zegt ergens in de serie, dit is de grootste kloof in de geschiedenis van Amerika, of die nu aan de hand is in ieder geval. hoe lang
laat
is
zich die... een beetje moeilijk meten, maar ja. Ja.
Nou ja, in ieder geval, jij vindt het een hele belangrijke ontwikkeling die je daar ziet. Hoe lang is die idylle van dat platteland, van die kleine gemeenschap, van de white man met in zijn kleine community, hoe lang is die idylle nog houdbaar? Dat loopt toch op een gegeven moment op zijn eind? Want de wereld verandert gewoon.
Ja, nou ja, ik weet niet. Je kan best... Dat ligt natuurlijk ook, die gedachte ligt natuurlijk ook een beetje ten grondslag aan de verkiezing van Trump. Alleen je kan ook heel lang, en daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, dat mogen die mensen zelf weten. Zoals je ook zelf mag weten of je in de stad gaat wonen. Alleen je kan je ook heel lang wel op zo'n plek terugtrekken. Ik bedoel, Texas is een grote staat, er is ruimte genoeg. En als je niet met het andere deel van Amerika in aanraking wilt komen, niet in het echt, niet in je huiskamer, we hadden het net over Fox News, dat is natuurlijk prima en je goed recht. En dat kan je nog best lang volhouden. Alleen, dat neemt niet weg dat de demografische veranderingen in de Verenigde Staten... We hebben ook een socioloog in de serie zitten die ook zegt... Ja, je kan moeilijk een één-kind-politiek invoeren bij Latino's. Hoewel er misschien best wel conservatieven zijn die dat bij wijze van spreken zouden willen. Je kan praten over een muur en je kan alles doen wat je wil. Maar dat verandert niks aan de wetenschap dat Amerika over een paar decennia... dat niet-blanken de meerderheid hebben.
Ja.
Dat is in Texas al het geval. En dat zal straks in de rest van het land... op een paar plekken na ook het geval zijn. Dus je kan er eindeloos over mopperen. Je kan er beleid op maken. Je kan er een president op verkiezen. Want Trump is natuurlijk op dit thema gekozen. En wordt misschien wel herkozen. Maar op een gegeven moment is het wel gewoon klaar. En de Republikeinen, om het even politiek te maken, die zien dat natuurlijk ook. Die zien ook al die nieuwkomers. Die zien ook al die minderheden die in grote getalen democratisch stemmen.
Demografische concurrentie.
Die zien ook 80.000 mensen uit Californië verhuizen. Wat vooral toch, niet alleen hoor, maar linkse mensen zijn, veel millennials. Ja, die zien de bui al hangen. En dus heb je bijvoorbeeld ook een conservatief verhuisbedrijf. Ik wist ook niet dat ze bestonden. Maar dat is er echt op gericht om zoveel mogelijk conservatieve mensen naar Texas te halen en dan het liefst uit Californië.
Om
het allemaal een beetje in evenwicht te houden. Er zijn ook allerlei verkiezingstrucs.
Om genoeg republikeinse invloed daar te houden.
Ja, omdat ze weten dat het ze anders door de vingers glipt. En de Republikeinen zijn nog de baas in Texas. Niet alleen omdat ze op Trump hebben gestemd en dat misschien dit jaar wel weer gaan doen, maar ook omdat er een Republikeins partijbestuur zit. Alleen dat moet zich nu wel van allerlei trucs bedienen. Het sluiten van stemlokalen in gebieden waar veel minderheden zitten en misschien wel geen auto hebben. Dat soort trucs. Allemaal legaal, maar ja, zou dat legaal moeten zijn? Die bedienen zich van dat soort trucs om zo lang mogelijk maar de macht te behouden. En daar gaat ook een aflevering over.
Dat is welke aflevering?
Dat is de vierde aflevering.
De vierde aflevering. Ja, ik heb de eerste en de derde gezien. Die heb ik dan net niet gezien.
Die is ook nog niet af, dus dat scheelt.
Ja. Oh, je bent nog aan het monteren?
Zeker, ja.
Oh, maar wanneer heb je het dan afgerond?
Ik denk ergens volgende week. Ik maak het iets spannender dan het is. Maar de vierde is nog niet klaar.
Oké. Nou, u luistert naar Ilko Rosenthal. We gaan nu naar het nieuws van 8 uur. Straks praat ik verder over zijn documentaire serie De Slag om Texas. Waarin de liefde van Ilko voor het land duidelijk wordt. Maar ook de transformatie waar het zich in bevindt. De grote kloof tussen stad en platteland. Tot zo.
NPO.
8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er hebben zich al zeker 40.000 ondernemers gemeld bij het noodloket voor bedrijven die zijn getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet. Het zijn vooral horecaondernemers, maar ook kapperszaken en schoonheidssalons, zegt het ministerie van Economische Zaken. Via het loket kunnen de ondernemers eenmalig aanspraak maken op een tegemoetkoming van €4.000, omdat ze de deuren tot eind deze maand moeten sluiten. Het loket is open sinds afgelopen vrijdag. Minister De Jonge zegt dat het kabinet met artsen en zorginstanties aan het werk is voor fase 3, de crisisfase. In deze fase zou er te weinig plaats op de intensive care afdelingen zijn en zou moeten worden besloten wie zo'n plaats krijgt. Er worden allerlei scenario's uitgewerkt door medici en de inspectie gezondheidszorg. De Tweede Kamer wilde duidelijkheid over de criteria die daarbij worden gehanteerd. De Jonge beloofde dat artsen nooit kiezen op basis van leeftijd, wel op basis van kwetsbaarheid. Hij onderstreepte dat het een medische afweging is en geen politieke. De Jonge doet er verder alles aan om nog meer IC-bedden te vinden, maar wil geen getal noemen. Er liggen nu bijna 1200 coronapatiënten op de intensive care. 40 meer dan gisteren. En die toename is lager dan verwacht. De afgelopen dagen steeg het aantal nieuw bezette bedden telkens met ongeveer 100. Van de 1400 coronabedden die er nu zijn, zijn er nog zo'n 200 beschikbaar dus. En in Italië is het aantal geregistreerde doden door het coronavirus weer iets verder afgenomen. Het waren er afgelopen 24 uur 727 en dat is ruim 100 minder nieuwe patiënten dan gisteren. Het totaal aantal doden staat op ruim 13.000. In Lombardije, dat is de grootste brandhaard van Italië, is zowel het aantal doden als het aantal besmettingen wel sneller gegroeid dan gisteren. Het weer. Temperatuur vannacht plus 3 aan zee tot min 3 in het zuidoosten. Morgen af en toe zon, plaatselijk een bui en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Welkom terug bij Kunststof. Journalist Eelco Bos van Rosenthal is mijn gast om te praten over zijn vierdelige serie De Slag om Texas, die vanaf 5 april te zien is. Ja, Eelco, we hadden het net voor het nieuws al even over de transformatie van Texas. Vooral de demografische transformatie. Ik wil even alsnog het fragment instarten van de eigenaar van de whiskybar die jij bezocht hebt, die dit heel mooi in het klein even vertelt.
Tell me about this place.
Whiskey River is a country western saloon. Primarily, people come out here to two-step, to line dance, to meet people. It's got a great crowd of all ages, from 21 to 71.
When I think of a Texas saloon, I think of white guys.
Well, that is a stereotype of Texas that is incorrect. Houston is the most diverse city in the country. It's a place where people converge and from different cultures and mix and get to, that's where innovation comes from. Innovation comes from folks with different backgrounds getting together and coming up with something brand new. The fact that we, in Houston, Texas, we have Cajun, Vietnamese fusion food. Who would have thought?
How good is that?
It's fantastic.
What is it?
It's crawfish, Vietnamese style. The melting pot that is America has made us innovative, creative, interesting.
Would you say Texas represents the future of America?
Oh, absolutely. Absolutely.
Absolutely. Heb je meegelijndanced of heb je even alleen maar naar gekeken?
Eerlijk gezegd heb ik alleen gekeken.
Okay.
Anders had je het gezien waarschijnlijk.
Ja, dat precies.
Ik weet niet of het er heel erg goed uitziet. Maar...
die demografische veranderingen in Texas. Dat is echt wel uniek. En dat zien we in Nederland natuurlijk ook in bepaalde wijken van grote steden. Dat de witte meerderheid klassiek langzaam een minderheid wordt. Ja. Hoe gaat dat daar? Hoe gaat die minderheid daarmee om?
Uiteindelijk met... over de minderheid die daar in, waar we het voor het journaal over hadden, in Pampa woont, dus in die panhandle. En die jongen die we hoorden, die fotograaf, die zegt van ja, ik wil. Het zijn mijn mensen niet, zeg maar. Die gaan er op hun manier mee om. En die stemmen op Trump, omdat Trump daar ook op zijn manier mee omgaat. Dus, maar als het echt gaat. In die steden bijvoorbeeld, gaat dat over het algemeen heel erg goed. Maar Amerikanen bezien dat anders. Amerika is ook een immigratieland altijd geweest. Iedereen komt overal vandaan. Er is ook veel meer de houding. Niet alleen van de overheid moet me met rust laten. Maar we laten elkaar ook met rust. Wat ik altijd wel een goed voorbeeld vind. Als een Amerikaanse stad. Als er burgemeestersverkiezingen zijn. Ik noem maar wat. Dan elke burgemeesterkandidaat in dat soort steden. Als Houston of New York. Van welke partij dan ook. Die deelt flyers uit in wel 12 talen soms, weet je wel. Dus als de burgemeester van New York herkozen wil worden, dan spreekt hij in 20 talen zijn, op papier althans zijn kiezers toe. Dat gaat de burgemeester van Rotterdam of Amsterdam niet doen. Want dan worden een heleboel andere politici boos. Dat is in Amerika gewoon heel anders. Dus de spanningen, natuurlijk zijn die spanningen. De verkiezing van Trump is deels het resultaat van die spanningen. Maar het is wel zo dat de mensen om wie het gaat en de mensen die er zo ontzettend tegen zijn, tegen die nieuwkomers, die ontmoeten elkaar ook weer niet zo heel erg vaak. Want wat heel veel, laten we dan zeggen, de autochtone mensen die tegen immigratie op grote schaal zijn, wat ze dan vaak zeggen, is ja, ze pikken onze banen in. Ja, uiteindelijk is de realiteit dat veel Latino's bijvoorbeeld banen doen die anders gewoon niet bezet zijn. Omdat blanke Amerikanen willen geen aardbeien plukken. Ook niet als ze ontslagen worden in hun fabriek of bij hun bedrijf of wat dan ook. Dus in heel veel gevallen ontmoeten ze elkaar ook gewoon niet.
Wat betekent dit voor de Blues, de Democraten in Texas, die sinds 1976, jouw geboortejaar,
klopt,
niet meer aan de macht zijn?
Ik weet niet of er een verband is, maar. dat is heel spannend. En dat is een van de vragen ook boven deze verkiezingen. Ik denk niet. Kijk, we hadden voor deze serie ook naar Florida kunnen gaan of een swing state. Dat had gekund, hè, naar wie gaat hij? Nou, dat vind ik eigenlijk, dat is wel interessant, maar ook weer niet zo heel interessant. Ik vind het veel interessanter om in het Amerika van de toekomst te kijken. En dit is de grote vraag die erboven hangt. Ik denk, hoewel met een hele pandemie weet je het maar nooit, maar ik denk dat Trump er nog wel in moet kunnen slagen om Texas binnenboord te houden dit jaar. Maar de Democraten, die ruiken bloed natuurlijk. Dus in de eerste aflevering volgen we Beto O'Rourke, de bekendste democraat eigenlijk in Texas. Oud-presidentskandidaat, bijna zelf een hele conservatieve senator uit Texas, gewipt. Hij was eigenlijk
onvermoeibaar, is die?
Wat zeg je?
Onvermoeibaar is die?
Onvermoeibaar, ja.
En zo gedreven en idealistisch.
Enorme idealist. Ook iemand die het goed weet te verkopen, hoor. Ook wel een ijdele man, denk ik. Maar ja, zijn taak is eigenlijk, en daarom wilden we hem volgen, zijn taak is eigenlijk de Democraten weer Texas bezorgen. Op lokaal niveau en dan uiteindelijk op het landelijk niveau, omdat zoals de Democraten zonder Californië geen presidentsverkiezingen kunnen winnen, want er zijn te veel kiesmannen, zo zullen de Republikeinen nooit meer een presidentsverkiezing winnen als ze Texas niet binnenboord houden. Want daar zitten ook, ik geloof, 34 kiesmannen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. En de man die wij volgen, Beto O'Rourke, wil degene zijn, de verlosser die Texas eindelijk weer blauw verft, zoals ze dan zeggen.
Het is wel de vraag, hij is vrij echt wel heel progressief. Het is natuurlijk de vraag of je door zo aan de andere kant van het linkse spectrum te gaan zitten, of dat je dan wel in het midden uitkomt. Want dat zie je natuurlijk ook bij Joe Biden en Bernie Sanders. Beto vind ik dan een beetje een soort Bernie, die zo ontzettend progressief is, dat mensen weer juist denken, ja, dat gaat me net een brug te ver. Moet er niet een soort Joe Biden daar juist
Nou ja, het is de grote vraag. Hij zit er een beetje tussenin, denk ik. Overigens kijk, de hele Democratische Partij is ten opzichte van Obama naar links opgeschoven. Hè. Obama vonden we toen links of progressief. En dat was hij ook wel, maar ja, het spectrum is echt wel verschoven wat dat betreft. Mm-hmm. Ja, het is de grote discussie. Hoe winnen de Democraten dit jaar verkiezingen? Als ze die winnen, doe je dat door te proberen om Trump-kiezers terug te winnen, hè, toch maar in het midden te gaan zitten.
Een beetje tegemoet te komen.
Dus een beetje tegemoet te komen. Überhaupt, los van die Trump-kiezers, om gewoon een beetje de gematigde stemmen op te zoeken. Of doe je het door die stem als verloren te beschouwen en juist heel erg millennials naar de stembus te krijgen. Studenten die misschien in het verleden wel niet gingen stemmen. Met een heel links-progressief beleid. Ja, dat is wat Bernie Sanders wilde. We weten uiteindelijk, omdat hij de kandidaat hoogstwaarschijnlijk niet zou zijn, niet hoe dat zou hebben uitgepakt. En dat was denk ik ook best een gok geweest. Het is wel zo dat, en daarom is na de pandemie natuurlijk alles veranderd. Alles waar Bernie Sanders en zeg maar de linkervleugel echt voor streed of strijdt. Gezondheidszorg voor iedereen. De inkomensverschillen, de Green Deal, de ontslagbescherming waar ik het net over had. Ja, bijna alles wordt nu, waar we op begonnen, door deze pandemie weer naar boven gehaald eigenlijk. Dus Bernie Sanders, behalve dat hij nu zo ver achter ligt dat hij het eigenlijk niet meer kan winnen, maar was eigenlijk, wat je verder van hem vindt, maar de perfecte kandidaat voor dit moment na de corona, zeg maar.
Je hebt ook een aantal portretten in de serie van echte republikeinen. Dat vind ik ook mooi aan de serie. Dat je ook hun kant van het verhaal ineens beter gaat begrijpen. Als je nou terugdenkt aan al die mensen die jij gesproken hebt, wie heeft dan het meest je hart gestolen?
Van die republikeinen?
Nou ja, of van überhaupt die mensen die je hebt gesproken?
Nou, ik vond uiteindelijk, ik denk aan beide kanten dan één iemand die er voor mij uitsprong. De één is die truckdriver waar we het over hadden.
Ja, Mike. Dat is ook heel mooi geportretteerd.
Ja, nou, dat is ook de verdienste van Hans Paul. Maar het is ook een hele fijne man om naar te luisteren. Het is een lieverd. We zijn naar de voetbalgame met hem geweest. Met zijn gezin. Hij bracht zijn kinderen naar school. We gingen een eind met hem rijden. Het is iemand met een hart van goud. Gek op zijn kinderen, gek op zijn land, ook niks mis mee. gek op Donald Trump. Hij zei, het liefst wil ik hem ontmoeten, maar dat kan niet. Want hij komt nooit in de buurt. En als hij in de buurt komt, dan ben ik aan het werk. En als je hem hoort over regelgeving die uit de olieindustrie is verdwijnen, waar hij zijn baan aan te danken heeft. Je gaat die steun van Trump ook heel goed begrijpen. Dat is de ene kant. De andere kant, iemand in El Paso, een grensstad, waar we eigenlijk de hele tweede aflevering over immigratie hebben opgenomen. En we daar een jonge vrouw ontmoeten, Alessandra. Zij is een docent poëzie onder meer aan de universiteit daar. En El Paso is door Trump altijd naar voren geschoven, eigenlijk als het epicentrum van het immigratiedebat. Aan de overkant ligt Juarez. Het is een heel gewelddadige Mexicaanse stad. En Trump kwam daarom graag aan El Paso, omdat hij kon zeggen, over zijn schouder wijzend, luister, als jullie dit ook willen, dan, als jullie dit niet willen, moet je mij die muur laten bouwen. Er is een schutter in de Walmart in El Paso, een groot warenhuis, binnengedrongen vorig jaar met een soort Anders Breivik-achtig pamflet tegen immigranten. Die heeft daar 30 mensen overhoop geschoten, Latino's allemaal. Terug naar die vrouw waar ik het net over had, de jonge vrouw, Alessandra. Zij maakte dat, want ik zal als blanke man nooit voelen hoe discriminatie voelt, maar zij maakte dat heel erg invoelbaar. We luisteren al 3 jaar naar Trump die dingen over immigranten zegt. Alleen niemand is bij mij ingeslaagd om het zo te doen voelen en hopelijk ook de kijker. Hopelijk komt dat ook over op de kijker als zij. Dus dat zijn wat, en dat doe je allemaal mensen tekort, want het waren heel veel ontmoetingen, maar dat zijn een paar die zijn blijven hangen bij mij.
Hoe staat het eigenlijk met die muur?
Nou, die muur gaat er niet komen. En Mexico gaat er al helemaal niet voor betalen, wat Trump wil. En een stukje van de muur staat er wel. En het is overigens ook zo dat de regering Obama ook al een stukje van de muur heeft gebouwd en goedgekeurd. Het is niet zo dat Trump dat helemaal heeft verzonnen. Want er zijn altijd delen waarvan het verstandig leek om er een fysieke barrière te bouwen. Ja, er staan kleine stukjes muur. En ongeveer een derde van de Mexicaans twee derde van de Mexicaans-Amerikaanse grens, dat is de Texaans-Mexicaanse grens. Verder heb je ook nog Arizona en New Mexico en Californië. Maar Texas is dus een heel groot deel. En er staat een stukje muur en er gaan nog steeds mensen omheen en onderdoor. Behalve dat nu ook na corona de hele grens, de normale grensovergangen zijn afgesloten en er ook meer wordt gepatrouilleerd bij de stukken daartussenin. Alleen ja, het is zo'n gigantisch gebied, daar valt bijna niet tegen op te patrouilleren.
Ik wou net zeggen dat je kunt je ook nog voorstellen dat Trump dit coronavirus aangrijpt om opnieuw over die muur te beginnen. Nou, van, we gotta stop corona.
Ja, nou ja, maar kijk, het hele America First en het nationalistische van Trump, de reden dat hij het de hele tijd over een Chinees virus heeft, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat moet je niet doen, want dat stigmatiseert een land. Hij waar mogelijk probeert hij dit ook wel in zijn anti-immigratieagenda te trekken. Dat is, of zijn nationalistische agenda te trekken, dat is zonder meer waar. Ja.
Jij bent journalist, maar je bent ook een echte verhalenverteller. Wanneer voel jij hier zit iets in? Wanneer gaat dat bloed stromen?
Ik vind dat heel moeilijk om in de algemene zin te zeggen. Ik weet wel, want ik heb vroeger met heel veel plezier voor het journaal gewerkt. Er was wel een moment dat je...
Ja, je was 5 jaar verslaggever voor de NOS.
Ja, verslaggever, daarna correspondent. En ook, nou, dat nemen ze me nooit meer af. En dan is de NOS ook een hele fijne plek om voor te werken. Voor mijzelf wilde ik wel wat langere verhalen maken. Dat kan bij Nieuwsuur, wat ook een hele fijne plek is. En dan is het ook wel weer heel fijn om af en toe je nog meer in mensen en in dit soort verhalen te kunnen verdiepen. Wanneer weet je of iets echt een verhaal is? Ja, uiteindelijk door lang met iemand te spreken. Want uiteindelijk heeft natuurlijk iedereen wel een verhaal. Alleen ik probeer wel altijd... Ik vind het wel heel fijn als je met al die persoonlijke verhalen een groter verhaal kan vertellen. En dat hebben we met de serie geprobeerd.
Maar er bestaat toch ook zeker zoiets als journalistieke intuïtie bij jou? Dat kan niet anders.
Ja, maar dat mag ik hopen. Anders zit ik echt in het verkeerde vak al best lang. Maar wat de journalistieke intuïtie dan is, dat weet ik niet. Behalve dat je een verhaal niet te snel opzij moet schuiven. Als je eerste indruk is dat iemand een verhaal heeft en dat er wel iets in zit, dan, en dat was met die Mike om even bij hem terug te komen, al gelijk zo, van dat zit gewoon, dat ik, één oogopslag, één blik op die man en je wist, die heeft een verhaal. En dat je eerste instinct houdt je meestal niet in de steek.
Dat bedoel
Laat
ik.
Je meestal niet in de steek.
Ja, dus dat instinct, dat wijst je wel degelijk de weg.
Ja, en ook wel eens de verkeerde kant op.
En hoe is die journalistieke interesse begonnen? Dat verhalen vertellen, dat door willen vragen naar de diepere laag?
Ja, bij mij begon dus alles wel een beetje in Amerika. Dus in mijn geval, ik deed een dat is bepaald geen romantisch verhaal. Want ik had nog een stage nodig. En ik lummelde overal een beetje achteraan. Want dat kan ik ook wel goed. Totdat de stagebegeleider ooit tijdens mijn studie zei van, je moet nu echt een soort stage gaan doen, anders krijg je opleiding niet af. En er was toen een plek in Washington vrij. Bij de NOS. Dus die stage ben ik gaan doen. En dat was mijn eerste kennismaking met de journalistiek. En dat ik kijk, uiteindelijk doe ik veel vaker verslag van dingen die niet over Amerika gaan dan dingen die wel over Amerika gaan. Maar dat was mijn eerste kennismaking in de journalistiek. En toen ben ik gaan schrijven als freelance journalist voor, van Playboy tot Nieuwe Revue tot blaadjes over IT. Nou ja, alles wat maar iets wilde hebben, zeg maar. En daar kwam al heel snel televisie bij. En sindsdien vind ik eigenlijk allebei heel leuk. En dat is soms ook wel eens problematisch. Maar ik maak dus vooral televisie.
Maar hoezo problematisch?
Nou, problematisch meer dat ik schrijf af en toe
wat
stuk.
Knelt er dan?
Nou, dat ik wel vaker zou willen schrijven. Alleen ook weer niet fulltime. Want ja, daarvoor vind ik televisie weer te leuk. Dus.
En heb je dan voornamelijk over journalistieke reportages? Of zou je ook bijvoorbeeld een roman willen schrijven?
Nou, ik denk dat ik daar nou wel. Dat, ik vind dat ik bewonder heel erg mensen die dat kunnen. Ik denk dat mijn fantasie daarvoor tekortschiet, denk ik. Ik denk niet dat ik dat kan. Als ik het gevoel had dat ik dat zou kunnen, zou ik het doen. Want voor mij is niks mooier dan een roman schrijven. Maar ik zie het voorlopig niet gebeuren.
Een deel van jouw eigen verhaal is dat jij van adel bent. Dat is nou eenmaal zo. Je hebt het er niet zo graag over, maar je bent ridder. Wat is dat voor geslacht, de Bos van Rozentaals?
Nou, ik zou je zeggen, want ik heb, nou, ik vind het niet erg om het te hebben, maar het komt echt alleen af en toe een interview terug. Het feit dat ik niet eens precies weet waar het vandaan komt, dat geeft wel ongeveer aan hoe belangrijk ik het vind, denk ik. Ik bedoel, namelijk echt totaal niet. Het is echt. Het zijn twee families die ooit zijn samengesmolten en de helft kwam uit Duitsland. En dat is heel lang geleden. Maar het klinkt misschien heel gek. Ik heb er gewoon nooit heel erg in verdiept. Ik ben gek op mijn familie en alles. Maar dit is gewoon niet een deel van mijn achtergrond die ooit een rol in mijn leven heeft gespeeld. Of die, behalve als het af en toe uit de knipselmap wordt gehaald, die ik.
Het is wel bijzonder dat we vaak een blinde vlek hebben naar onze eigen verhalen. Want ik luister naar en ik denk, het is ook een schatkist waar je op zit als je het hebt over verhalen. Ja. Ik bedoel, jouw grootouders, dat moeten toch portretten zijn geweest? Wat waren dat voor mensen?
Nee, maar dat is ook wel zo. Nee, genoeg portretten in mijn familie. Maar dat zou dan weer niet een roman opleveren, maar non-fictie.
Oké, maar...
Ja, nee, dat kan. Ja, dat zou kunnen. Wie weet. Nee,
ligt dus een tipje van de sluier. Wat zijn dat dan voor mensen? Je grootouders? Wat is dat voor familielijn waar je uit voortkomt?
Nou, om dan echt bij mijn grootouders. Mijn grootvader, en dat is inderdaad dan misschien wel een beetje hoe je de adel voorstelt, was dijkgraaf. Hij is een jaar of wat geleden overleden, maar dus het is gewoon een man met een geweer op zijn schouder en geweien in de werkkamer. Maar hij leeft niet meer. Mijn oma, die is als dochter van een burgemeester in Indonesië geboren. En toen we naar Nederland gekomen. En die hebben elkaar ontmoet. En daar kwam mijn vader en twee zussen uit voort. En ik ben de vraag over kwijt. Kijk, zo zeer raak ik van de leg. wat voor types dat verder zijn?
Types, eigenlijk vroeg ik een beetje naar jouw familieverhaal.
Nou, vrij veel bestuurders dus in die kringen. Dus commissaris van de koningin. En lang geleden hoor. Ik bedoel echt. Wel mensen die het beste voor hadden met het land, denk ik.
En hebben zij nog veel. Heeft die familie veel landgoederen nog? Of is het verarmde adel?
Het is. Daar zitten nog wel wat landgoederen. Daar maak ik geen aanspraak op. Maar. Het is geen hele rijke adel en ook geen hele arme adel. Het is echt een beetje tussenin, denk ik. Maar ik weet, kijk, de stand van de adel in Nederland. Je hebt wel een adelsvereniging. Ik heb ooit hierover een stuk geschreven voor Vrij Nederland. Gewoon omdat iemand tegen me zei, je moet nu echt eens je opa interviewen. En dat heb ik gedaan. En dat was de eerste en de laatste keer dat ik daar überhaupt professioneel iets mee deed. En toen kwam ik er wel achter dat. Dat het zeg maar een vrij gemiddelde adellijke familie was. Vroeger ook.
Wat
weet niet hoeveel familieleden dit
wat
luisteren.
Nou,
gewoon qua vermogen en land en dat soort dingen. Er zijn ook best veel, hoor. Veel families nog in Nederland. Dat.
En kijk je dan wel eens in oude fotoboeken nog? In van die, wonen ze dan in een kasteeltje of in een landgoed?
Nee, daar kijk je niet. Nee, ik proef de teleurstelling dat het me niet heel erg bezighoudt. Maar dat is gewoon echt zo.
Nee, het gaat niet over teleurstelling. Ja, ja. Doe meer op die blinde vlek dat je vaak van jezelf niet weet wat er bijzonder is aan je
eigen verhaal. Nee, maar ook omdat het me niet... Bedoel, iedereen wordt door iets gevormd en dat zal bij mij ongetwijfeld ook het geval zijn. Maar dit is nou niet bepaald iets dat mij heeft gevormd. Nee, op geen enkele manier. Het is ook echt... Het zijn een paar extra letters in je paspoort, maar daar houdt het ook echt wel op. Ja, okay. Ik bedoel, er zijn mensen die het wel heel belangrijk vinden ongetwijfeld, maar daar hoef ik niet per se mee om te gaan.
Wat zegt dit over jou, dat je dit zo wegspeelt?
Nou, ik speel het niet heel... Ik probeer heel eerlijk antwoord te geven. Mm-hmm. Zeg maar, ja. Dat ik vrij nuchter ben. Ik vind het ook echt precies het verkeerde waar je... Iemand die daar enige waarde aan... Of status aan ontleent van zo iemand, vind ik ook wel iets. Snap je? Dat...
Ja, maar dit zegt dus wel veel over jou.
Ja, maar de mensen die het wel belangrijk vinden, het zegt ook iets over die mensen. Ja,
ja. Maar in veel interviews met jou komt altijd naar voren hoe bescheiden jij bent. En nuchter.
Ja, volgens mij, ja.
Presentatoren vind je vaak ook ijdeltuiten.
Nou, dat heb ik misschien één keer gezegd. En ik ben zelf op televisie en dus ik zou vast niet van... Ik ben vast wel een beetje ijdel, want je kan ook nee zeggen tegen zo'n... Vraag of je dat wil doen. Dus misschien heb ik dat één keer gezegd. Nou, ik vind wel, en intussen zit ik al een uur over mezelf te praten, dat het zeker bij televisie gaat het wel heel vaak over televisie. En willen we ook best vaak van, maar ja, dat geldt voor bekende Nederlanders. En ik zit ergens in de C-categorie. Sowieso, dat we willen vaak heel veel dingen van mensen weten dat ik denk, dat vraag ik gewoon niet aan de bakker. Dat is gewoon niet zo interessant. Nee. Misschien heb ik één keer gezegd dat in de televisiewereld veel ijdeltuiten werken. Maar dat eigenlijk niet zo in mijn directe omgeving. Dat zijn allemaal leuke mensen.
En botst dat wel eens met je rol als presentator? Want je moet je toch manifesteren. Jij wordt wel die huiskamers ingeslingerd. Ja. Misschien moet je ook wel eens een tweet eruit gooien. Ik bedoel, dat is een hele andere rol dan die van regisseur, verslaggever, correspondent.
Ja, maar ik ben ook. Kijk, ik ben niet heel bescheiden hoor. Dat valt heus wel mee. Ik hou niet zo van toneelstukjes. Dus ook in zo'n serie als we nu hebben gemaakt. Ik bedoel, of je nou goed vindt of slecht, maar ik ben er van mezelf. En misschien zou ik ook wel een betere presentator in de studio zijn. Je moet wel een bepaalde schwung hebben. Ja, ik ben mezelf en iedereen doet het op zijn eigen manier. Nee, ik heb, het is geen eigenschap die me in de weg zit, geloof ik. En ik geloof ook niet dat ik overdreven bescheiden ben. Ik hou wel van, weet je, ik hou wel van een goede sfeer om me heen. En omdat ik ook denk dat je dan bij een goede sfeer iedereen... Dan kan je ook eerlijk zijn tegen elkaar en elkaar de waarheid zeggen als dan een keer nodig is. Dus, maar ja, dat heeft met bescheidenheid eigenlijk niet veel te maken. Ik bedoel, ik ben niet zo aardig als ik er soms uitzie.
We hebben je vriend, buurman en jouw eindredacteur Jeroen Schuiten ook gesproken. En die
eindredacteur
zei,
moet je altijd de vriend houden.
Ja, heel, heel slim heb je dat gespeeld. Ik vind hem inhoudelijk sterk. Hij is daar ook ambitieus in. Maar hij heeft ook iets behoedzaams. Binnen Nieuwsuur neemt hij veel risico's. Maar ik denk dat hij het soms lastig vindt om wild na te denken. Vooral daarbuiten. Dat probeert hij meer en meer los te laten.
Lukt wild op? Na te denken?
Ja.
Wat bedoelt hij dan?
Ik denk out of the box. Oh. Een soort onstuimig denken.
Okay.
Lukt dat loslaten?
Kunnen we hem bellen live? Wat lukt het loslaten? Wat welk loslaten?
Hij zegt, dat probeert hij meer en meer los te laten.
Ja, ik weet niet precies wat hij bedoelt. Out of the box denken. Kijk, het leuke van Nieuwsuur is dat daar... Ik ben niet het meest creatieve brein op aarde. Maar daar kan juist weer een heleboel. Van interviews tot reportages. Dus ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar risicovermijdend, is dat wat hij zegt?
Nee, hij zegt wel juist dat je binnen Nieuwsuur veel risico's neemt. Maar misschien daarbuiten niet zo.
Ja, ja, ja. Ik ga hem vanavond even bellen. Kijken hoe hij dit bedoelt. Ja.
Kun jij nog wat van de Amerikanen leren? Als je het hebt over jezelf manifesteren. Misschien soms ook onbescheiden zijn. Storytellen.
Ja, nou, storytelling sowieso. Want dat weet je. Dat, en dat is ook het leuke aan televisie. Ik denk dat ik dat nu beter doe dan 10 jaar geleden. En over 10 jaar hopelijk weer beter. Storytelling is inderdaad iets waar Amerikanen ongelooflijk goed in zijn. Documentair, maar vooral ook fictie. Ik bedoel, we Netflix allemaal heel veel in deze tijden. Want we zitten elke avond thuis. Daar kan je ook heel veel van leren. Hè? Podcast is iets waar ik veel naar luister. Ook omdat ik hoop dat ik daar een manier van verhalen vertellen, dat je dat ook op televisie kan gebruiken. Dat is bij sommige goed gemaakte podcasts, daar kan je echt, echt veel van opsteken. Dus qua storytelling, je noemt dat, daar kan je heel veel van Amerikanen leren. Weet je, Amerikanen zijn ook heus niet allemaal zo onbescheiden als je misschien denkt. Of wat dan ook. Jezelf op de voorgrond gooien. Dat is. Zo kennen we Amerikanen wel, maar ik ken er ook een heleboel die dat niet zijn. Hè? De Amerikanen bestaan niet.
De Amerikaan bestaat niet, ja.
De Amerikaan bestaat niet. Ja, wat kan je verder van Amerikanen leren? Wat ik net zei, het is een land van tweede kansen, bij de pakken neer gaan zitten. Het optimisme, en ik ben geloof ik best een optimistisch persoon, maar als het tegen zit, dan kan ik daar ook wel stevig van balen. Of denken, ja, shit, hoe doen we dit nou de volgende keer? En een Amerikaan duikt soms, naïef zeg maar, in de volgende afgrond, maar dan is hij wel weer op gang gekomen. En ja, daar kunnen we allemaal wel wat van leren, denk ik.
Mooi je dat zegt. Hij springt naïef in de volgende afgrond.
Nou ja, dat blijkt nu maar weer.
misschien is het onderhand tijd voor de tegel, Eelco. Wist je al wat je erop
Dat moet ik nu doen, hè?
Het
lijkt mij wel aardig, want dit was nou echt iets waar ik vandaag over na had willen denken. Maar toen kwam er een montage. Moet ik het nu opschrijven?
Toen
dacht ik, wat is het leuk als als iemand ooit een keer in het kunststofarchief duikt en dan allerlei wijze levenslessen. En er zit één tegeltje tussen en daar staat op: was je handen. Dus ik schrijf erop: was je handen. En dan ver na de pandemie, dan bekijkt iemand dit en dan denken ze: wie heeft daar in godsnaam opgeschreven: was je handen? Tussen al die. Oh, was de handen staat er nu. Dat.
Nou, was de handen vind ik ook. Misschien nog een uitroepteken erbij.
Ja, precies. Toch?
Lekker Amerikaans. Wash your hands,
wash
folks.
Wash your hands.
Wash your hands. Ga je nu weer morgen meteen terug naar de werkvloer?
Nu eigenlijk. Eén verdieping omhoog, want ik moet nog iets afmaken.
Oh, echt waar? Je gaat nu nog even aan de knoppen zitten.
Nou, niet aan de knoppen. Ik moet nog één dingetje doen. Maar voor de uitzending van zometeen.
Oké, nou heel veel.
NPO 2, 9:30.
Heel veel succes, Eelco. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met journalist en presentator Eelco Bos van Rosenthal. Zijn nieuwe serie De Slag om Texas is vanaf zondag 5 april te zien. Straks Langs de Lijn en Omstreken met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Fijne avond.
Dank meneer Bos van Rosenthal. Morgen in Kunststof een interview met de schrijver Sebastiaan Chabot. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Veel ondernemers hebben hun deuren moeten sluiten. Laten we ervoor zorgen dat de bakker, slager en groentezaak open kunnen blijven. Winkel verantwoord. Houd 1,5 meter afstand. Winkel alleen. En betaal het liefst met PIN of mobiel. Namens de ondernemers en hun collega's, dank je wel. Jacob Vonhoff, MKB Nederland.
Steeds meer mensen zitten door het coronavirus alleen thuis of hebben hulp nodig. Heb jij behoefte aan een luisterend oor of praktische hulp? Bel 0800 1322 of ga naar www.nietalleen.nl. Je bent niet alleen.
Het is voor ondernemers nu echt lastig met bijna onmogelijke vragen. Kan ik arbeidstijdverkorting aanvragen? Hoe kom ik aan inkomen? En hoe krijg ik mijn business weer op gang? Wij luisteren en geven antwoorden. Download nu de ONL Ondernemers App en laat van je horen. De ONL Ondernemers App, de app van Ondernemend Nederland.